Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de Kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Aart van Andel is de organist en medewerking wordt verleend door Arjan van Schadeburg die trompet speelt. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het lied Psalm 87 in de nieuwe berijming. Psalm 87 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet zingen we uit het liedboek Gezang 304. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Gezang 304 uit het liedboek zingen we na votum en groet. Na het gebed gaan we verder met het lezen van Handelingen 2. We lezen Handelingen 2 vanaf vers 22 tot en met 47. De schriftlezing is uit Handelingen 2, de verzen 22 tot en met 47. En na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 237. Kom Scheppergeest, daal tot ons neer, wel bekend. Gezang 237 uit het liedboek zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we weer uit het liedboek Gezang 95. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag. Gezang 95 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. We zingen na de inzameling van de gaven, zingen we het lied 382 uit de evangelische liedbundel, het bekende lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen. U kent het wel. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Lied 382 uit de evangelische liedbundel. En we zingen tot slot Psalm 133. Tot slot zingen we Psalm 133. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag, gemeente, jongelui, kinderen. Allemaal heel hartelijk welkom in deze middagdienst. Vanmiddag gaat ook voor onze eigen predikant, dominee Vogel. Er zijn verder geen mededelingen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 87. Kerkraad wens u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. We zingen gezang 304. Zullen we met elkaar bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we zijn hier vanmiddag weer bij elkaar gekomen. En we gaan weer een gedeelte uit uw woord lezen. En we weten dat dat alles te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. Eigenlijk komen we altijd ervoor samen in de kerk. En eigenlijk gaat het altijd, of draait het ook allemaal om het werk van uw Heilige Geest. We weten dat uw Heilige Geest het om Christus Jezus laat gaan. En dat we door zijn kracht ook hem zoeken. En daarom zijn we hier ook, om juist ons daarom hier bij u te plaatsen, om in de gemeenschap van u te zijn, zodat we weer weten wie Jezus is. Niet alleen vandaag, maar ook morgen, ook overmorgen en alle dagen van ons leven. Wilt u ons nabij zijn, ook als we vanmiddag wat in het bijzonder stilstaan bij wat dat voor de kerk, voor de gemeente betekent. Geef dat we dat ook mogen zien als een oproep aan onszelf om onze plaats daarin in te nemen, in gehoorzaamheid aan u, in trouw aan u, in liefde voor u. Wees u ons zo nabij, denkt u aan ons allemaal zoals we hier zijn, denkt u ook aan hen die thuis meeluisteren. Wees u met heel uw kerk. We weten dat er op deze dag, vanmorgen, vanmiddag, misschien ook morgen, overal mensen belijdenis van het geloof afleggen. En ja, daarin zien we ook dat u gewoon verder gaat. Wat mensen ook verzinnen en wat er ook tegen ingebracht wordt, er zijn altijd weer mensen die het geloof in u willen belijden. En we belijden dat ook vanmiddag hier met elkaar, dat dat een geschenk is van u. Dat u onze harten daarvoor opent en dat u ons daarvoor ook de moed en de kracht geeft om het niet alleen in kerkdiensten te doen, maar ook in ons dagelijks leven. Heere, zegent u allen die uw naam willen belijden hier in Nederland. We bidden in het bijzonder voor hen die dat ook in het openbaar in een gemeente doen, maar dat niet in het openbaar in de samenleving kunnen doen. We bidden voor uw kerk die vervolgd wordt, uw kerk die verdrukt wordt. Kerk in Noord-Korea, in Pakistan, in andere Arabische landen. We bidden om kracht. We bidden om nabijheid van u en om toch verder te gaan. We kunnen ons dat haast niet voorstellen. Als ons alles wordt afgenomen, als we geen deel van leven hebben, om toch in de naam van uw Zoon verder te gaan, dan moet er iets achter zitten, een geheim wat wij zelf niet kennen, wat niet uit ons is. En daarom bidden we om het geschenk van dat geheim aan onze broeders en zusters daar, en om iets van dat geheim te kennen voor ons. Ook als het tegen zit, als het niet gaat zoals we willen, als de mensen tegen ons zijn of als de omstandigheden tegen ons zijn, of als we zo verwend zijn geraakt door onze tijd dat we geen offers meer willen brengen. Heere, breekt u alles af en geef uw geheim, de Heilige Geest, in het midden van ons. Wees u zo bij ons en geeft u ons met elkaar een goede dienst, een fijne dienst, waarin we uw stem mogen horen voor het leven van ons en onze gemeente. Wees u zo bij ons en hoort u ons barmhartige Vader uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen verder in Handelingen 2. Vanmorgen hebben we vers 1 tot en met 21 gelezen. En dat ging wel heel nadrukkelijk over het feit van Pinksteren. En met name dan dat een ieder in de eigen taal de grote daden van God hoort spreken. Nou, en dat doet Petrus ook voor iedereen en namens alle apostelen en in de naam van de Heer Jezus. En hij zegt dat het het woord is van de Heere God zelf wat tot vervulling komt. De belofte van God vanuit Joël 3. En het zal zijn dat al wie de naam des Heeren aanroept behouden zal worden. En dan gaat Petrus over die tekst spreken uit Joël 3. En die preek en de vervolg daarop willen we met elkaar horen. Vanaf vers 22. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood. En nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. Want David zegt van hem, en dat is iets uit Psalm 16, ik zag de Heere te alle tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd. Ja, ook mijn vlees zal nog een schuilplaats vinden in hopen. Omdat gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, nog uw heilige ontbinding doen zien. Gij hebt mijn wegen ten leven doen kennen. Gij zult mij vervullen met verheuging voor uw aangezicht. Mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David dat hij en gestorven en begraven is. En zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had één uit de vrucht zijn lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vleesontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemel, maar hij zegt zelf, Psalm 110, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij en hij vermaande hen zeggende, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En ze loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Het gaat vanmiddag over de Pinkstergemeente. En dat is dus de gemeente die zich hier laat zien in Handelingen 2. En dat begint in vers 41. Het begint met het aanvaarden van het woord. En dan staat er in vers 42, en ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En dan in vers 47 staat, en de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd. Het begint met woord aanvaarden, het heeft met volharding te maken, het onderwijs, gemeenschap, breken van het brood en de gebeden, en God die toevoegt. Nou, daar gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst nog met elkaar zingen, gezang 237. En ik heb gevraagd of de melodie erbij kon staan, want u heeft de neiging om een andere melodie te gaan zingen, heb ik begrepen. Ik kan dat niet bevestigen, want het is voor het eerst dat ik dit lied opgeef. Maar de melodie staat erbij, dus we hopen dat we dat op een goede manier ook mogen zingen. Een prachtig lied, Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. Straks na de preek zingen we gezang 95. Zou u dat nou willen zijn, een Pinkstergemeente? Eens even na te denken. Ja, u zit hier in een christelijke gereformeerde kerk. Een aantal van u, een klein aantal, al 50 jaar. Zou u nou een Pinkstergemeente willen zijn? Ik hoor al mensen denken van, nou ja, is het niet een beetje zweverig? Beetje veel handjes klappen en zo. Is dat het niet een beetje? Daar hou ik niet van hoor. Doe maar gewoon staan. Liever met mijn beide benen op de grond. Of met mijn zitvlak op de bank in ieder geval. Ja. Pinkstergemeente. Het heeft niet met Pinksteren te maken. Hè? Het is net zoals dat je zou zeggen. Als ik zou vragen. Zou ik katholiek willen zijn? Ja, dan denken we gelijk Rooms-Katholiek of misschien Oud-Katholiek. Dat hebben we hier in Dordrecht ook nog. Rooms-Katholiek. Nou ja, hebben ze niet al die poespas erbij? En al dat bier ook en zo en al die gebeden tot Maria. Nou, dat hoeft van mij allemaal niet. Maar ja, wat zijn we dan? Zijn we dan, kun je zeggen, we zijn de Zuidhovenkerk? Is dat dan zo bijzonder? Wat zijn de eigenschappen daar dan van? In al die dingen, en ik zou er heel veel meer dingen kunnen opnoemen. Willen we protestant zijn? Ja, dat zijn we eigenlijk ook wel een beetje, maar niet alles natuurlijk. We kunnen nog heel veel meer dingen noemen. Maar al die vragen, die komen ook wel een beetje op ons bordje neer. Hè? Als de kerk nou echt helemaal niet katholiek zou zijn. Als we nou zouden zeggen, wij zijn de Zuidhovenkerk. En dat is het dan. Dan zou je haast gaan denken van, nou dat is een heel apart soort mens. Een Zuidhovenkerkmens. En die hebben een eigen geloof of zoiets dergelijks. Nou, ik hoop het toch niet. Ik hoop het toch werkelijk niet. Ik hoop toch werkelijk dat we ook iets katholieks hebben. Dat weet ik wel zeker. Trouwens. Dat je... Ja, ook iets hebt met heel veel hebt met anderen. Van alle tijden en van alle plaatsen. Dat zeggen we ook elke zondag. Ik geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Nou, zodra je dat zegt, ja, dan, en je meent het ook nog, dan ben je nog katholiek ook. En steun ervoor dat je zegt, ja, maar evangelisch, dat wil ik niet zijn. Dat je nou niet evangelisch was, hè? Dat je... echt niet uit het evangelie wil leven. Dat je bepaalde gedachten hebt, maar je zegt van, nou, het evangelie, we begrijpen wel. Als ik het zo zeg van, ja, evangelisch, dat moeten we ook wel zijn. Het evangelie moet opengaan. En als we als kerk nou niet verbonden waren en onze verjaardag eigenlijk vieren op deze dag, op Pinksteren. Als we nou niet zouden zeggen van, onze gemeente komt daar eigenlijk vandaan. Vanaf die allereerste Pinksterdag. En is daarom ook een Pinkstergemeente. Ja, dan gaat het mis. Als je zou zeggen, nou, wij zijn 50 jaar geleden ontstaan en toen is het gebeurd. In weet ik veel wat voor voorzienig plan van God. Maar ik denk dat je altijd terug moet rekenen. Dus als je zegt, van wat zijn we nou voor gemeente? Nou, dan moet je zoiets zeggen van een evangelisch-katholieke Pinkstergemeente. In de Lutherse of gereformeerde traditie of zo. Maar je hebt van alles bij elkaar. Hè? Je bent niet alleen maar de gemeente die je wil zijn. Hè? Je bent met zoveel vezels gebonden aan anderen. En eigenlijk is dit dus een soort voorbereiding op wat we volgende week hopen te vieren. Ons 50-jarig jubileum als Christ-Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid hier in de wijk Zuidhoven. Een soort voorbereiding. En je denkt erover na, je spiegelt je eraan en je zegt van... Wat zijn we eigenlijk voor kerk? En kunnen we eigenlijk wel anders kerk zijn dan de Heere God tegen ons zegt? En als we dat niet zijn, zijn we dan wel erg gehoorzaam aan Hem? Nou, die vraag stellen is haar beantwoorden, denk ik. In Handelingen 2, vers 1 tot 41 tot 47, vind je als het ware een soort blauwdruk van die eerste gemeente. De apostel, of de schrijver Lucas doet het wel vaker in zijn boek. Dan haalt hij een heel aantal dingen bij elkaar, die zet ze naast elkaar neer en maakt er een klein verhaaltje van. En zegt, zo was het in die tijd. En dit is nou eigenlijk de kerk. En hij zegt het eigenlijk in één zin, vers 42, en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dus als je nou op zoek gaat naar wat is nou de kerk, nou dan ga je terug naar het begin, zo is het begonnen. En zo is het zo heel dicht bij de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, wat waren nou heel kenmerkende dingen? Nou, ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En je kunt er nou toevoegen en de Heere voegde dagelijks toe. Dus het was een kerk die niet uitgeleerd was. Een kerk waarin de gemeenschap centraal stond. Een kerk waarin het leven met de Heere God centraal staat. En het is een kerk die groeit. Die groeit, ja. Het zijn vier dingen. Maar ik moet er nog iets aan toevoegen, of eigenlijk nog aan van tevoren iets over zeggen. Want je kunt wel gaan hebben over, nou dit is een kerk, hè, waar ze dat dus doen, hè, waar ze niet uitgeleerd raken, waar de gemeenschap centraal staat en waar het leven met God centraal staat enzovoort. Maar dan krijg je zo'n doeprogramma, hè, dan kun je aan de muur hangen, dit is de kerk. Maar je moet niet vergeten, die kerk die is niet ontstaan uit de behoeften van mensen. En het is dus ook in zekere zin op die manier niet maakbaar. Die kerk is ontstaan uit de belofte van God. Op die eerste Pinksterdag, de Heilige Geest. En die sprak zoveel talen. De taal van al die mensen die daar waren. Elamieten, Mesopotamiërs, Cretensen, Arabieren. Al die andere mensen, we hebben het gehoord. Maar die spreekt ook de taal van die mensen die daar vergaderd zijn. De taal van hun hart. Dat spreekt hij ook. En daar doet hij wat mee. Want Petrus staat daar te preken. En welke taal die gebruikt heeft, dat weet ik niet. Of dat nou het Aramees is, of het Grieks is geweest. Petrus zal ze allebei gesproken hebben. Zoals bijna iedere Israëliet in die tijd alle talen sprak. Die twee talen sprak. Maar Petrus begint daar te preken. En je zou zeggen van, nou, het is feest van de Heilige Geest. En dat is warm en aardig en lief en zo. Maar dat was het niet. Dat is heel duidelijk. Heel duidelijk over wie de Heer Jezus is. En wat de mensen met hem gedaan hadden. Nou, dat was niet fraai. En het is eigenlijk ook een heel hard woord wat Petrus zegt. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten. Dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus ze krijgen er ook nog, laat ik het zo zeggen, stevig van langs. Weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Dat inslaat. Dat woord iets met de mensen doet. Vreemd, hè? Dat is heel vreemd dat dat op dat moment inslaat. Want heel veel van die mensen, die hebben de Heer Jezus zelf ook horen preken. Dat is vreemd. Ze hebben de Heiland horen preken, ze hebben zijn onderwijs gehoord in de tempel. Ze hebben zoveel van hem gehoord en het is nooit doorgedrongen. Moet je voorstellen, we zeggen wel eens van, was de Heere Jezus hier maar? Als de Heere Jezus het ons zou vertellen, zouden we het gelijk geloven. Nou, blijkbaar is het dus niet het geval. En dat zo vreemd is dat eigenlijk ook niet, want merendeel van de mensen die zei, kruisig hem. Dat zeiden ze. En het is dus niet zo ingeslagen als je zou verwachten. Vanmorgen heeft Kees wat verteld, hè? Kees Brugmans, over wat hij ontdekt heeft in het evangelie. Terwijl, ja, je kunt zeggen, hij wist alles al. Hij wist alles al. En zo gaat het zo vaak. We weten alles wel. Kun je over nadenken. Je zegt van, nou, dat is iets om heel dankbaar voor te zijn, hè? Dat hij, dat de Heere God hem dat heeft laten zien. Maar als je nou naar jezelf kijkt, en je kijkt eens terug, je hoort eens alles. En hij zei het ook, hè, het was door mijn eigen schuld, of het was niet dat God niet wilde, maar dat ik niet wilde. En je vraagt je af, waarom heeft het er bij mij niet eerder ingehakt? Waarom heeft het er nou niet eerder ingehakt? Soms heb je dat gewoon, dat je zegt, ik weet alles wel. Ik ken de hele Bijbel van A tot Z. En ik weet precies waar het in de Bijbel over gaat. Maar ik sta er buiten. Waarom hakt het nou niet in? En ja, hoe komt dat nou? Zijn we nou zo gevangen in onze eigen gedachten? Zo gevangen in onze, ja, in onze zucht naar gemakzucht? Of in onze zucht naar het prettig hebben in het leven? In het niet al te lastig vinden? Niet te veel lastige dingen om ons heen hebben? Of misschien zitten we zo vast in de drukte van het leven dat we maar moeten presteren en dat het niet meer gaat. Zitten we zo vast? Soms denk je wel van, Peter staat daar te preken. En hij praat zomaar. En mensen zeggen tegenwoordig, nou dat is niet meer genoeg, want je moet er dit bij doen en je moet er dat bij doen. Anders pikken de mensen het niet meer. En preek, mensen hou op, zeg niet te lang. En soms denk je wel, er moet steeds meer bijgehaald worden om ons nog enigszins te prikkelen. Nee, je moet in praatgroepen zitten, je moet van alles doen. Dat je denkt, oh ja, dat heeft met mijn leven te maken. Nou, het is prachtig hoor, als je dat mag ontdekken. Heel mooi en heel dankbaar voor zijn. Maar denk eens na. Al die tijd dat je gewoon in de kerk hebt gezeten. En het woord van God hebt gehoord. Gewoon dat je hier zit, in de werkplaats van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest aan het werk is, zou je af en toe ook niet schamen. Dat je het woord van God zo vaak hoort. En dat je de volgende dag moet zeggen, ik ben het weer vergeten. En ik leef er helemaal zonder God. Het is toch zo? Die zeggen van, de grote dingen van God, die gaan soms helemaal me voorbij. Dan kun je zeggen, ja, er moet meer aan gedaan worden. Het moet meer. Je zou ook eens kunnen zeggen, ja, en hoe het komt, ja, dat is ook weer het werk van de Heilige Geest. Het blijft ergens een geheim, hè. Maar wat die mensen nou doen daar, 3000 mensen, is niet weinig natuurlijk. Die erkennen dat. Ze worden verslagen in hun hart. En ze erkennen het dat ze fout zaten. Ze erkennen hun schuld. Ze krijgen berouw over wat ze gedaan hebben. Ja, ook niet allemaal natuurlijk kun je zeggen. Ze hebben niet allemaal staan roepen kruisig. Hè? Maar er zit iets in van, ja, dat, ik ben niet voor hem opgekomen. Ik heb hem zomaar laten praten. Ook toen Jezus hier op de tempelplein liep. Ook toen hij die andere jaren bij ons was. En dat zegt Petrus ook. Hè, als op de vraag, wat moeten we doen? Nou, bekeert u en laat u dopen. En u zult een geschenk van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is die belofte. En voor uw kinderen en voor alle die verder zijn. Zoveel als de Heere God u ertoe roepen zal. Met die belofte zit het wel goed. Maar bekeer je dan ook. Ik denk, daar begint de kerk ook. De kerk begint niet als wij zeggen van, nou, we zullen een kerk ontwerpen. Hoe moet het zijn? Hoe moet het gaan? Hoe moet het lopen? Het heeft niet zoveel zin. De kerk begint daar waar we de Heer Jezus nodig krijgen. Daar begint de kerk. Waar we de Heer Jezus nodig hebben. Daar, en dat we naar zijn woord willen luisteren. Daar begint de kerk. En als de kerk dat vergeet, dan kun je van alles bedenken. Maar dan stopt het. Waar mensen op hun knieën komen zeggen van, ja, ik moet het van u hebben, Heere. En ik ben u zo lang voorbij gelopen. Ik moet het van u hebben. Daar begint de kerk. En dat element van de kerk, dat kun je nooit vergeten. En dat hoort er ook helemaal bij. Dat is eigenlijk het eerste wat je moet zeggen van de kerk. De kerk wordt geboren uit het evangelie. En dat gaat gepaard met belijdenis van schuld, overgave aan de Heer Jezus. Het tweede wat je van die kerk moet zeggen is dat die kerk niet de kerk is waarvan ze zeggen van, nou weten we het wel.
Lucas beschrijft het zo, heel bewust, zo compact, maar het gaat daarover. Ze zeggen niet, we weten het al. Ze zeggen, en zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. Vers 42. Daar bleven ze bij. Ze bleven daarnaar luisteren. Ja, en ja, op die, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de school van de Heilige Geest, en er waren gelijk 3000 leerlingen. Hè? Maar hoe doet de Heilige Geest dat nou? Die mensen waren niet gaan zitten en ze wachten maar gewoon op de inwerking van de Heilige Geest. Nee, ze volharden in het onderwijs van de apostelen. Met andere woorden, die apostelen die moesten wat vertellen. En ze hadden natuurlijk ook wat te vertellen. Ze hadden een aantal jaar met de Heer Jezus opgetrokken. En ze hadden genoeg te vertellen. De Heer Jezus had het hen zelf gezegd. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En ze stonden al God te loven en te prijzen. De grote daden des Heeren te verkondigen. En ze zullen het over het Oude Testament gehad hebben. De Heer Jezus had hun verstand ook geopend. Zodat zij de schriften verstonden. Dus ze vertellen over hem. Ze vertellen over God. Ze vertellen over het Koninkrijk van God. En dat blijven ze doen. Ook wel belangrijk om het te zien. Hè? Ze spraken niet alleen maar erover van, nou wat doet het met me? Dat is ook wel goed natuurlijk om een keer daarover te hebben. En als je dat nooit vraagt, wat doet het nou met je? Dan wordt het zo kaal en zo koud. Maar het was meer. Hè? Het is meer dan, wat doet het met je? Nee, wat zegt God nou eigenlijk? En ook al zegt God iets waar ik helemaal niks mee kan op dat moment, of ik er helemaal niks mee voel, nou dat is heel vaak zo, want ja, het woord van God gaat nou eenmaal niet helemaal vlekkeloos in ons leven, of sluit dat naadloos aan, zo is dat gewoon. Dus niet alleen wat doet het met me, maar ze vertelden over wie God is, wie de Heer Jezus is, wie de Heilige Geest is, en wat het werk van God in het Koninkrijk is en hoe het verder zou gaan. En ze volharden daarin. Nou, daar leren wij natuurlijk wel wat van. Als we nou na gaan denken over de kerk, wat is nou de kerk? Nou, dat je in ieder geval moet zeggen, ja, de Heilige Geest moet aan het werk zijn. En waar merk je dat nou aan? En wat is nou, hoe kunnen wij dat nou doen? Wij kunnen moeilijk zeggen van, wij gaan de Heilige Geest in stelling brengen, of zoiets dergelijks. Hè? De Heilige Geest waait waarin hij wil. We kunnen hem niet vastpakken. We kunnen hem niet zeggen van, wij zullen hem even een goede kant op sturen. Maar de manier waarop God werkt is dat wij gewoon maar vasthouden aan zijn woord. En dat de Heilige Geest de rest doet. En zo zie je dat bij die eerste gemeente. Ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. En het onderwijs is meer dan dat je zegt van, dus hoe kom je in de hemel? Maar dat heeft te maken met je hoofd, met je hart en je handen. Hoe leef je als christen in dit leven en straks naar de toekomst toe? En daar spraken ze over en daar bleven voorlopig niet over uitgesproken. En daar waren ze mee bezig. En ik denk dat dat ook een van de eerste dingen is, of het tweede dus eigenlijk. Als je het hebt over, wat is nou kerk zijn? Dat is, ja, dat heeft te maken met overgave aan de Heer Jezus, het eerste. Het heeft ook te maken met volharding in het onderwijs van de apostelen. Zonder dat gaat het niet. Hou je op kerk te zijn een keer. Je kunt een tijdje volhouden, maar dan stopt het. Als je niks meer van God wil weten, stopt het. Dat is het tweede. Derde. Dat het een kerk was waar de gemeenschap centraal stond. En dus dat een Pinkstergemeente dus ook een kerk is waar de gemeenschap centraal staat. En daar staat er ook in vers 42. Ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Nou, dat is wel mooi. Gemeenschap heb je natuurlijk naar twee kanten toe. Hè? Je kunt het op twee manieren opvatten. We hebben iets gemeenschappelijks. Nou, wat heb je nou gemeenschappelijk? Nou, in de eerste plaats is dat het geloof. Wat maakt nou van een kerk iets bijzonders? Hè? Wat is het nou wat je zegt, wat bindt ons nou samen? Nou, dat is niet onze gemeenschappelijke interesses. Want dat is niet zo. De een dus houdt van vissen en de ander houdt van voetballen, om het zo te zeggen. En de een houdt van lezen en de ander houdt totaal niet van lezen. En zo kun je heel veel dingen bedenken. De een gaat graag naar Frankrijk op vakantie en de andere gaat graag naar Noorwegen op vakantie. Andere mensen gaan altijd graag op vakantie. Dat kan natuurlijk ook. Maar zelfs die interesse heeft niet iedereen, om het maar zo te zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dat is het niet wat ons samenbindt. Mensen van heel verschillende kanten, heel verschillende richtingen, heel verschillende interesses. Maar wat je nou gemeenschappelijk hebt? Waar heb je nou gemeenschap aan? Nou, aan Christus. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief. Schrijft hij samen met anderen. Dit schrijven wij u, opdat u met ons gemeenschap zou hebben. Zodat we een gemeenschap zouden vormen. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon. Dus wat heb je nou gemeenschappelijk? Nou, het geloof in de drie-enige God. Gemeenschap met God. De een heeft dat niet meer dan de ander. Dat heb je samen. De kerk betekent niet, we denken allemaal hetzelfde en we vinden allemaal hetzelfde leuk. Daar gaat het helemaal niet om. De een houdt van dit en de ander houdt van dat. En dat geeft ook helemaal niks. Maar er is iets gemeenschappelijks. En dat is de Heere God. Het is altijd wel heel mooi als we avondmaal vieren. Dat je, als je de schaal doorgeeft, met het brood en de beker doorgeeft. Ja, je kunt zeggen van geef het allemaal, iedereen krijgt iets aparts. Maar dat je het aan elkaar doorgeeft, is ook wel heel mooi natuurlijk. Hè? Want je zegt eigenlijk, als je die schaal met brood aan een ander geeft, of die beker doorgeeft. Kijk, dit is voor jou. Jij hebt het nodig, net zo hard als ik. Of, jij hebt het deel aan, net zozeer als ik. Begrijp je, dat is zoiets gemeenschappelijks. Dat is zoiets dat je zegt van, we delen hetzelfde. Deel hebben aan Christus. Maar het gaat verder. Staat ook, ze hadden alles gemeenschappelijk en dat lezen we verderop. Telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. Betekent niet dat ze in één klap alles verkochten en daarvan teerden, dat was wel heel slecht geweest. Maar er waren er telkens, als er behoefte aan was, dan was er geld. Als er behoefte was aan iets, dan was het er. Ze zorgden voor elkaar. En als je iets verkoopt, je dus bezittingen verkoopt, dan heb je er wat voor over. Niemand had gebrek. Dat betekent niet dat er geen rijken meer waren. De rijken bleven rijk en de armen bleven arm. Maar er was iets gemeenschappelijks in gekomen. Als jij echt niet verder kon, dan help ik jou. Was dat altijd handig dat ze dat zo deden? Nou, we weten van Ananias en Safira dat die ermee wilden pronken. Mensen hebben altijd iets met mooie dingen. Gaan ze het altijd kapot maken. En ja, we hebben ook kunnen zien, of dat kun je zien in de loop van de geschiedenis van die gemeente van Jeruzalem, dat ze heel erg arm zijn geworden. Op een gegeven moment houdt het natuurlijk op, hè? En je moet ook wel slim omgaan met je centen. Dus of het eenmaal handig was, of ze het altijd handig gedaan hebben, dat is vers 2. Maar er zat iets in, ja, we delen iets gemeenschappelijks. En daarom delen we ook van andere dingen die God ons gegeven heeft. En dat noemen we dan offeren, hè? Ze offerden wat. En gaf iets. Ze hadden iets met elkaar. En dan gaven ze ook iets aan elkaar. En de ene tijd heeft meer geld nodig dan de andere tijd, dat weten we. En in de ene tijd gaat het ook slechter dan in de andere tijd. Er zijn er meer mensen die wat nodig hebben. Maar het gaat niet alleen om het geld. Het gaat erom dat je dat wat je gemeenschappelijk hebt, en dat is de Heere God, dat je dat ook deelt. Als je zegt van ik heb God lief boven alles en daarnaast als mezelf, en dan komt dat in een gemeente, moet dat zeker op zijn plaats zijn. Nou, dat hoort er ook bij. Dat was het dus het derde, hè? Pinkstergemeente, dat is dat je overgeeft aan de Heere. Dat is dat je volharden blijft volharden in het onderwijs van de apostelen en in de gemeenschap. Het vierde is dat het leven met de Heere God ook centraal staat. Er staat hier, ze bleef volharden bij het breken van het brood en de gebeden. Dus het gaat niet alleen over de onderlinge zorg, maar ook over de samenkomsten. Ze kwamen vaak samen. En ze volharden in het gebed, staat er. Dat betekent niet dat ze dat hele dagen deden. Ze moesten ook gewoon hun brood verdienen natuurlijk, dat begrijpt iedereen. Maar dat was deel van hun bestaan, deel van hun leven. Maar waar zetten ze dan de Heere God centraal? Nou, dat was in de tempel, staat er, en thuis. Ze waren voortdurend in de tempel, staat er. Betekent niet dat ze alleen maar daar in de tempel zaten, maar dat dat een plek was waar ze gedurig heen gingen. Zo hadden ze gesprekken met anderen die de Heer Jezus nog niet kenden. En om het gelijk even op te lossen, dat betekende dus ook dat ze dat niet alleen op zondag deden. Dan zeggen we wel van, nou, waar staat er nou in de Bijbel dat je twee keer in de kerk moet komen? En waar staat er nou in de Bijbel? Nou, dan kun je lang zoeken in de Bijbel. Ik heb het nog nooit gevonden. Als je zegt, nou, dan doen we dat anders, dat kan ook. Maar er staat hier, ze waren dagelijks in de tempel. Dus het had veel meer impact dan alleen maar dat je zegt, nou, ik zit er zondagmorgen een uur. En dan heb ik het weer gehad. Het had iets te maken met een hele leven. En daar gaat het om. En hoe deden ze dat thuis nou? Nou, ze waren elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoudig harten. Met andere woorden, ze kwamen samen in de tempel, maar ja, met z'n 3000 samen eten wordt een beetje lastig. Dus ze zochten elkaar thuis ook op. En ze deelden het brood met elkaar, ze braken het brood. Nou, dat wordt zo langzamerhand een soort term voor het vieren van het avondmaal. Dat was iets zo vanzelfsprekend, zoals ze dat van de Heer Jezus gezien hadden. En ze deden dat met blijdschap en eenvoud des harten. Eenvoud, dat betekent dat je dat maar voortkomt uit één ding. Eenvoud des harten, dat je zegt van nou, dat, er zit niks anders bij, er zitten geen bijbedoelingen bij. Dat komt voort uit de liefde van God. En de dankbaarheid voor God. En met blijdschap, ja. Dat betekent niet van het waren heel gezellige diensten of zoiets dergelijks. Ja, misschien ook wel hoor. Ik weet niet precies hoe het daar was. In de tempel was in ieder geval altijd een hele grote mate van eerbied voor God. Maar blijdschap is gewoon de zekerheid dat God er is. Hè? En wat zegt de Heer Jezus? Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. Nou, die zekerheid dat God bij hen was, dat de Heer Jezus bij hen was, die vulde. Nou, Pinkstergemeente. Het heeft te maken met overgave, met berouw, met bekering. Het heeft te maken met volharden in de leer. Het heeft te maken met volharden in de gemeenschap, volharden in het samenkomen. Stuk voor stuk nodig. Want als je nou echt een Pinkstergemeente wil zijn, als je nou echt kerk wil zijn, ja, dan moet je daarnaar luisteren. Dan moet je daar iets mee. Want ja, je kunt het op je eigen manier doen. Dan blijven we dan nog wel kerk. Of worden we dan onze eigen groep. Het laatste wat je erover moet zeggen. En dat is wel bijzonder. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Mensen werden toegebracht. Dagelijks staat er. Dus steeds weer. Hoe dat ging. Nou, ja, dat deed de Heere, staat er, hè. En de Heere voegde dagelijks toe. Hij deed dat. Zijn werk. Ik denk dat we dat ook altijd moeten blijven zeggen. Eerlijk gezegd, anders dan, ja, dan kun je wel ophouden. Als het van onze inspanningen zou afhangen. En dan zou het niet gaan. Maar God doet het. God geeft mensen dat. Maar hoe deed de Heere God dat? Als je dat nou zo leest, dan kom je er niet achter, en dat weet je ook, weten we ook uit de kerkgeschiedenis, dat er nou grootscheepse evangelisatieacties zijn geweest in die eerste eeuw. Hè? Helemaal niet. De kerk hadden geen evangelisatiecommissie. Helemaal niet. Dat hoorde erbij. En hoe deden ze dat dan nou? Er staat in vers 47, en zij loofden God en stonden in de gunst van het volk. Bij het hele volk. Daar heeft het mee te maken. De groei van de kerk. Heeft het te maken met de leer die we aanhangen. Een goede rechtszinnige leer. Nou, ik denk niet dat het heel veel mensen trekt. Ja, mensen van andere kerken. Hangt het ermee samen dat je zegt van nou, we hebben het gezellig met elkaar. Ja, daar krijg je ook wel mensen van andere kerken van. Maar dat je nou in de gunst staat bij het hele volk. Hè? Dat je iets hebt waarvan je zegt van... Ja, maar... Ja, wat heb je nou eigenlijk? Je hebt iets te delen. En dat komt nooit via een trucje van laat ik eens aardig zijn voor mijn buurman. Dan komt hij vanzelf wel naar de kerk. Want hij merkt heus wel of je echt aardig bent of niet echt aardig. Daar helpen geen verkooppraatjes bij. Het heeft te maken met je hele leven. Het God liefhebben boven alles. En daarnaast als jezelf. En dat niet alleen maar als een prachtige wandspreuk. Maar iets waaruit je leeft. En pas dan, als er iets te halen valt, namelijk liefde. Als je hart groter is geworden dan alleen maar een plek voor jezelf en voor je eigen leven. Als er in je hart ruimte is gekomen voor God en voor de ander. Dan kan God ook zijn zegen daaraan geven. Nou, dat is nou een Pinkstergemeente. En ik denk dat dat een geweldige gemeente is. Een gemeente die leeft uit de Heer Jezus. Eigenlijk is dat het. En dat is altijd zo geweest. Het is altijd de manier geweest waarop de Heere God gewerkt heeft. Altijd weer, tot op de dag van vandaag. Ja. We zeggen tegenwoordig wel, het moet heel anders. We moeten heel anders kerk zijn. Anders gaat het niet meer. Ja. Natuurlijk, onze manier van kerk zijn zou best wel op heel veel dingen anders kunnen. Maar als je nou nadenkt, wat zijn nou de kerndingen? Hè? Het gaat niet zonder bekering. Het gaat niet zonder overgave. Het gaat niet zonder volharding. Niet zonder volharding in het onderwijs. Niet zonder volharding in het gebed. Niet zonder volharding in het breken van het brood. Niet zonder volharding in de gemeenschap. Het gaat niet zonder de liefde. Dat is het. En we zingen het straks, daar woont hij zelf, daar geeft hij nou zijn zegen. En daar, waar liefde woont, kan de Heere God ook zelf toevoegen. Voorbereiding, hè? We houden dat op het avondmaal. Nou, we doen dat vandaag een beetje op het jubileum van volgende week. Wat voor kerk zijn we nou? Een eigenaardig soort? Of gewoon een katholieke, evangelische, Luthers, gereformeerde, Pinkstergemeente. Gewoon maar een gemeente die leeft uit het evangelie. Dat is een gemeente van schuldbelijden, van overgave en van trouw en van liefde. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. U ziet ons hier bij elkaar zitten. En u weet van allen die met ons meeluisteren thuis. Heel verschillende mensen. Oud en jong. Rijk en arm. Man en vrouw. Met zoveel verschillende interesses. Mensen die overal ook weer vandaan komen. En toch samen. En we willen u heel hartelijk danken, Heere. Dat we hier in 2013 hier samen mogen zijn. Als een Pinkstergemeente. Een gemeente die eigenlijk niet 50 jaar bestaat, maar al veel, veel langer. Die al lang, al 2000 jaar teert op de zak van de Heilige Geest. We willen u daarvoor danken. Dat we hier bij elkaar mogen zijn. Niet als een groep mensen die het wel aardig met elkaar kunnen vinden, hoe geweldig mooi dat ook is. Maar als een groep mensen die geroepen zijn om Pinkstergemeente te zijn, om uw evangelie te horen. We mogen het doorgeven, maar we mogen het ook ontvangen zelf. En hoe het dan ook is bij ons, u weet dat. Soms breekt het pas laat door, terwijl we het al veel eerder wisten. Heren, zo gaat het. We zijn soms zo gewend aan de mooie dingen van het evangelie. Aan wat we dan noemen de geweldige boodschap van het evangelie, die zo geweldig is, maar die we zo vanzelfsprekend aannemen. We zijn soms zo helemaal thuis in de dingen van de Bijbel, net, dat we net als de oudste zoon uit de gelijkenis niet meer weten hoe bijzonder dat is. Heren, en toch is het zo. En we merken het op sommige momenten in ons leven. We merken het als het erom spant in ons bestaan. Dat we u weer mogen terugvinden en op een andere manier mogen vinden. We mogen het ontdekken bij het naderen van de dood. We mogen het ontdekken in bijzondere vreugde in ons leven. En soms ook zomaar overkomt het ons. Dat we het weer weten wie u bent en wie u voor ons wil zijn. Heren, we willen u danken dat we hier op deze werkplaats van uw Heilige Geest samen mogen zijn. En dat u daar juist uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de belangrijkste laat zijn. Geef dat we achter hem aan echt Pinkstergemeente mogen zijn. Met overgave aan u. In gehoorzaamheid en trouw aan het luisteren naar de schriften, de gebeden, de gemeenschap. Maar ook in de liefde. En geef dat we zo ook in deze wereld bekend mogen staan. Niet als mensen die het wel beter weten. Maar mensen met een groot hart. Stelt u ons ook zo tot een zegen. En doet u dan uw werk maar door ons heen. We danken u, Heere, dat we deze dag samen mogen zijn. Zegent u ons ook de rest van deze dag. Zegent u heel uw kerk. Zegent u uw kerk die ver weg is, uw kerk die dichtbij is. En als we het dan hebben over zoveel verschillende soorten kerken, dan schamen we ons ook wel. Ja, we zijn blij met de gemeente waar we deel van uit mogen maken. Maar we begrijpen dat het niet is zoals u wilde. Dat uw kerk soms ook zo verdeeld en verscheurd is. Geef dat. We zullen zoeken naar het beste voor en het goede voor uw huis. En dat we altijd weer leren zoeken naar het goede van uw huis. Heren, zegent u ons ook op die manier. We kunnen hier zijn in de kerk en er kan van alles door ons hoofd heen gaan, behalve het evangelie. We kunnen soms zo ver weg zijn. Uw geest weet ons overal te achterhalen. Ook daar zal uw hand ons geleiden staat er in Psalm 139. Ook al zitten we met onze gedachten zo ver weg, wilt u onze taal spreken en ons terugbrengen bij u. En geef dat we zo een goede week van voorbereiding mogen hebben. En dat we u mogen kennen, u mogen dienen, u mogen vrezen, u mogen liefhebben. Met heel ons hart, met heel ons verstand, met al onze kracht. Dat we de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven zullen wandelen. Daar bidden we om, voor elkaar en voor onszelf. En stelt u ons ondertussen tot een zegen voor de mensen om ons heen. Om Jezus wil, uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen het lied, na de collecte Heer uw licht en uw liefde schijnen. Daarna beleiden we het geloof. En ja, ik had zelf gedacht, maar ik heb dat verkeerd opgegeven, om Psalm 133 vers 3 alleen te zingen. Maar het staat er helemaal op. Dus laten we na de geloofsbelijdenis ook gewoon heel Psalm 133 zingen. Dus nu de collecte, dan lied 382 en na de belijdenis Psalm 133. Hoe hou je dat vast? Als je met elkaar mag zingen en mooi mag zingen, met overtuiging mag zingen, hoe hou je dat vast? Heel eenvoudig, je moet het geloof belijden en weten, waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Dat is het. Heel eenvoudig. En daarom willen we nu ook in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof belijden. We spreken in ons hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.